Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. Decennia lang al wordt onze maatschappij getekend door een gruwelijk fenomeen, namelijk dat van de moord op zijn eigen kinderen. Ik heb het hier over abortus. In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking onder bepaalde omstandigheden mogelijk sinds 3 april 1990. Op 15 oktober 2018 is abortus helemaal uit het strafwet gehaald, omdat het, ik citeer, niet langer zou vallen onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van een persoon. Begrijpen wie begrijpen kan. Iedereen kan begrijpen dat een vrouw die door welke omstandigheden dan ook onverwacht zwanger geworden is, zoekt naar oplossingen voor haar problemen. Maar, en nu laat ik Paus Franciscus aan het woord, is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen? Paus Franciscus stelde die vraag in een homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Voorstanders van abortus zullen natuurlijk zeggen dat er bij een foetus van enkele weken nog geen sprake kan zijn van een menselijk lichaam en dat die foetus ook niets ondervindt van de ingreep. Maar dit wordt met klem tegengesproken door de ontelbare getuigen van abortus. De Amerikaanse Abby Johnson is ook zo iemand. Zij was directeur van een abortuscentrum in de Verenigde Staten. Ze had zelf ook 2 abortussen laten uitvoeren. Maar op een dag werd ze gevraagd om te assisteren bij een abortus waarbij echografie werd gebruikt. Toen heeft ze met eigen ogen kunnen vaststellen hoe groot de angst was en de vluchtpogingen van de foetus om aan de dood te ontsnappen. Deze ervaring heeft haar leven op zijn kop gezet. Ze is nu een van de grootste pro-life-activisten in de Verenigde Staten. Toen ik nadacht over een programma voor Het Inzicht rond dit thema, kwam ik een klein boekje op het spoor, geschreven door een Franse pater minderbroeder, Christian de la Vierge. Het boekje heet, vertaald, Abortus gezien door de ogen van een priester-exorcist. Het boekje bevat maar 47 bladzijden, maar het is een belangrijk document dat ik vandaag graag met u, luisteraars van Radio Maria, wil delen. Pater Christian zegt in zijn inleiding dat hij niet de pretentie heeft een volledige en magistrale leer aan te bieden op het technisch, medisch of psychologisch gebied over het pijnlijk probleem van abortus. Hij wil enkel een getuigenis uitdrukken van een priester die de bediening van medelijden, zo noemt hij zijn bediening van exorcisme, toevertrouwd door zijn bisschop, uitgevoerd heeft om veel vrouwen te ontmoeten die diep in hun hart, in hun psyche, hun familiaal gedrag en hun geestelijk leven gewond zijn. Zij wisten niet van waar hun diepe aandoeningen kwamen die hen kwelden en die zij soms wijden aan occulte praktijken, zoals hekserij of vloeken of kwade geesten. Pater Christian kende zijn eigen grenzen. Hij heeft zijn bediening uitgevoerd in samenwerking met geneesheren, psychologen en psychiaters, als ook met andere therapeuten. Van beroep was hij geen geneesheer of psycholoog. Zijn bediening omvatte veel andere morele of spirituele processen waarbij de boze soms zijn deel heeft. Doorheen de dialoog heeft hij de echte oorzaak, die soms ver weg lag of zelfs totaal vergeten was, ontdekt van de diepe problemen die het hart en de ziel van vrouwen in grote morele en psychische nood kwellen. En wiens genezing, zonder de therapeutische kant van de zaak te verwaarlozen, van een andere orde is dan de eenvoudige medische. De verwarring wordt duidelijk uitgedrukt door de bekentenis van een van hen, die zegt: ik heb mijn kind gedood. Dat is de geuite of versluierde kreet die uit het hart van de moeder komt, die het slachtoffer is van een abortus die ze onder dwang of met haar toestemming geleden heeft. Toegegeven, veel factoren kunnen een toevlucht tot abortus verklaren. Ze is echter nooit te rechtvaardigen. Abortus blijft altijd de moord van een onschuldige die slechts vroeg om tot vreugde van zijn ouders te mogen geboren worden. Men is zich vaak niet bewust van de verschillende factoren die meespelen in dit werk van de dood, maar altijd komt diegene op het toneel, soms indirect, die een moordenaar was vanaf het begin. Johannes 8, 44. Want omdat hij zelf geen wezen naar zijn beeld kan verwekken, is Satan jaloers op de vrouw die bron is van het leven en die het leven geeft aan een nieuw wezen naar Gods beeld en gelijkenis. Het kan verrassend zijn de actie van de duivel hier te benoemen, terwijl de algemene tendens, sterk gemarkeerd door het rationalisme, leidt tot het negeren of minimaliseren of zelfs ontkennen van zijn bestaan. Toch is hij heel reëel, zelfs als hij verborgen blijft. Het gebeurt zelfs dat een ziel die zich helemaal aan God geeft, heeft weggeschonken, zonder enige fout van haar kant, kan worden gegrepen door gewelddadige aanvallen van de tegenstander, die zich of buiten het lichaam of de omgeving bevinden. Denk u maar aan de pastoor van Ars, aan pater Pio of Marthe Robin, of meer intiem op de ziel of de psyche inwerken. Het schoolvoorbeeld is daar Thérèse van Lisieux. Deze kwellingen manifesteren de woede van de slechte geest op deze zielen, wier gebed, lijden en heiligheid een grote uitstraling hebben in de kerk en in de wereld. Pater Christian spreekt enkel over het feit van de abortus en niet, zelfs als er soms gesproken wordt over fout of zonde, over het morele geweten van al diegenen die bij dit werk van de dood betrokken zijn. En dat zijn de ouders, familie misschien, de medische wereld, ja, zelfs de wetgever. Wij moeten gedragingen beoordelen, maar alleen God oordeelt de harten. En hij is barmhartig voor hen die hem nederig om vergiffenis vragen. Toch laat God de mens vrij om zijn goddelijke barmhartigheid te aanvaarden of te weigeren, om te naderen tot de goddelijke redder of zich voor altijd van hem te verwijderen. Elke abortus heeft altijd twee slachtoffers, het kind en zijn moeder. Dat wil zeggen dat er twee geaborteerde personen zijn. Het kind, dat men van het leven berooft, dat in volle opbloei is, doorheen onzegbaar moreel en fysiek lijden, en zijn moeder, geaborteerd in haar vrouwelijke en moederlijke krachten en haar fysiologische functies op elk niveau van haar persoonlijkheid, biologisch, affectief, moreel en spiritueel. De vrouw is van nature affectief en moederlijk. Zij genereert liefde. Zij brengt het leven voort. Welk ook het domein is van dit moederschap. Dat kan lichamelijk, familiaal, sociaal, spiritueel of eenvoudig vriendschappelijk zijn. Zij geeft zichzelf. Zij is dienstbaar in de nobele zin van het woord. Haar biologische en psychische functies zijn van nature gericht op de ander, op de andere, maar ook op het offer, en dat in grote edelmoedigheid. Dus zelfs als ze zich het niet bewust is, zal een abortus haar ten diepste treffen in haar persoonlijke waardigheid, in haar diepste roeping, maar ook in haar psychisch evenwicht. Wat gebeurt er eigenlijk bij een gewilde en opgewekte abortus? De vrouw die een wieg was, wordt een graf. Excuseer me voor de sterke taal, maar het zijn die woorden die pater Christian gebruikt. In plaats van het leven voort te brengen, brengt de vrouw die abortus pleegt de dood voort, een dode. Tegelijkertijd is de dood bij haar binnengetreden en blijft ze bij haar. Dit moeten we goed begrijpen. Vanaf het ogenblik van de conceptie ontwikkelt zich in het lichaam van de vrouw een lang en delicaat proces dat normaal gezien eindigt in een geboorte. Maar bij een abortus zal een extern geweld dat niet voorzien is, dit biologisch proces brutaal stoppen en met geweld wegrukken wat zich aan het ontwikkelen en voltooien was. We denken hier natuurlijk niet aan een miskraam. Wat zal de natuur dan doen? Zij gaat haar onvoltooid werk verder zetten, maar nu in de vrouw en in een andere vorm, door een malaise te veroorzaken en diepe kwellingen, waaronder een immense droefheid. In enkele gevallen kan het zijn dat het geheugen in het geweten van de vrouw vervaagt. Maar het onbewuste en het onderbewuste dragen er altijd een onuitwisbare wonde van die niet kan genezen worden door medische of therapeutische hulp. Enkel de Redder, Jezus Christus, we zullen het zien, kan deze wonde die altijd open is, omvormen in een bron van leven en vreugde. Het is trouwens goed om dit adagio dat moralisten goed kennen in herinnering te brengen. En dat luidt: God vergeeft de mens altijd en al in alles, maar de natuur vergeeft nooit. En dat kan op volgende manier geïllustreerd worden. Ik neem bijvoorbeeld deel aan een buitengewoon en overvloedig banket waarbij ik meer eet en drink dan mij lief is. Berouwvol zal ik vergeving ontvangen van de Vader van alle barmhartigheid. Maar mijn natuur zal het mij niet vergeven en kan het mij in bepaalde gevallen duur doen betalen, zeker als ik vaker van dit soort dingen doe. Het kan ook gebeuren, zij het heel zelden, dat de vrouw die in zich het begin van nieuw leven draagt, zich de ernst van de interventie waaraan ze zich zal onderwerpen niet realiseert. Zo vertelt pater Christian het verhaal van een vrouw die zeer gekweld was en depressief. Ze had na een ontmoeting met een jongen, toen ze 15 jaar oud was, een abortus ondergaan, in de overtuiging dat men slechts een hinderlijk gezwel had verwijderd. Haar ouders hebben haar later de waarheid verteld. Pater Christian heeft haar toen de volgende vergelijking verteld om haar duidelijk te maken dat een abortus altijd pijnlijke en vaak dramatische gevolgen heeft. Het is volop zomer en ik heb dorst. Men brengt mij een glas water. Ik verneem dat er een gif in vermengd is. Als ik ervan drink, word ik medeplichtig en verantwoordelijk voor wat zal volgen. Maar ik ontken de aanwezigheid van dit gif. Ik drink de inhoud van het glas onschuldig leeg. Nu is het gif in mij en het zal zijn werk van wanorde en dood uitvoeren. Zo gaat het ook bij een abortus die nooit zonder gevolgen is, ofwel onmiddellijk, ofwel later. De vrouw zal altijd in haar krachten getekend blijven door deze acte van de dood, die zich snel of pas jaren later zal manifesteren, doorheen allerlei soorten van depressies of door een constante houding van agressiviteit tegenover haar man bijvoorbeeld, tegenover mensen in het algemeen, tegenover de familiekring, tegenover zichzelf en tegenover God. Het is een echte impuls van dood en vernietiging die immense droefheid, angsten en gemis creëert. Te vergelijken met de reële angst die het geaborteerde kind op een dramatische manier beleeft en wiens angsten nu op het hart van zijn moeder neerkomen. De ziel van een nieuw schepseltje die ingeblazen is door God vanaf het moment van de conceptie, is vanaf het begin heel helder en begrijpt duidelijk dat het verworpen is. Het lijdt er erg onder. Zelfs, al is de foetus nog maar enkele weken oud, toch voelt hij de fysieke pijn en tracht tevergeefs het chirurgisch instrument dat hem of haar zal doden te ontvluchten.
También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar.
Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over abortus. En ik heb me laten inspireren door een klein boekje van een Franse pater minderbroeder, een boekje dat getiteld is Abortus door de ogen van een priester, exorcist. Ik heb het in het eerste deel onder andere gehad over de gevolgen van abortus voor het geaborteerde kind en voor de moeder. Is abortus een onherstelbare fout? Ja en nee. Ja, want dit kleine schepseltje, dat slechts vroeg om te mogen leven en om geliefd te worden, om zijn ouders met vreugde te overstelpen, is er niet meer. Er blijft voor de moeder slechts een verre herinnering over. Maar het is wel een bittere en onuitwisbare. Soms zou het enige kind geweest zijn dat een weg van toekomst zou geopend hebben voor zijn ouders? Of het zou zijn ouders, broertjes en zusjes, heel de familie en alle vrienden getekend hebben door zijn liefdevolle aanwezigheid? En dan op een dag duiken de onvermijdelijke vragen op die geen antwoord kennen. Wat zou er van hem of haar geworden zijn? Welke vreugde of welke moeite zou hij of zij gegeven hebben? Daar komt nog de spijt bij van de ouders rond het lijden van het kleintje dat tot zulk een onmiddellijke en gewelddadige dood veroordeeld was. En nee, want voor christelijke ouders en vooral voor de moeder is er desondanks een gelukkig toekomstperspectief. Hetgeen niet mogelijk was door medische hulp of psychologische bijstand, kan het kind Jezus, dat geboren werd uit de maagd Maria, buiten alle hoop om bewerken. Door zijn sacramentele tussenkomst verleent hij vergiffenis aan alle die zich ten diepste bekeren. De ouders, de familie, geneesheren, anderen. Beetje bij beetje, en na een tijd van zuivering die lang of minder lang duurt, zal Christus een diepe vrede leggen in het hart van de moeder die zich bekeert, een vrede die gave is van God. En hij zal bovendien een nieuwe weg openen, waarbij de moeder haar kind weervindt met een diepe en troostende vreugde. Pater Christian reikt stappen van genezing aan. En de eerste stap is die van bekering en vergiffenis. Het is belangrijk dat de moeder ermee instemt zichzelf te confronteren en haar schuld in dit drama te erkennen om de God van barmhartigheid en haar kind om vergiffenis te vragen. Een dubbele stap, pijnlijk en aangrijpend, maar zuiverend en diep verzachtend, die, als zij goed beleefd wordt, het geweten van dit zwaar verleden zal bevrijden. En nog meer als er meerdere abortussen gebeurd zijn. Als de biecht ons in staat stelt om het verleden en de fouten ervan te confronteren, zal de sacramentele absolutie in de biecht het verzoeningsproces tussen de moeder en haar kind volledig openen, met alle vruchten van vrede en vreugde die met dit sacrament verbonden zijn. Want daar is het Christus zelf die de ziel aanraakt door de tussenkomst van de priester. Een tweede stap van genezing is het geven van een naam. Voor God is elk menselijk wezen uniek. Het draagt een naam en het is een persoon die door hem gekend en bemind wordt. Het kind ontvangt van beide conceptie een onsterfelijke ziel en een lichaam dat geroepen is om zich te ontwikkelen. Het geaborteerde kind zal dit lichaam op een volmaakte wijze terugvinden bij de verrijzenis op het einde van de tijden. In de Bijbel drukt de naam heel de persoon uit. Het is heel belangrijk dat de ouders hun kind erkennen als een persoon, zelfs nu het dood is, en het een naam geven. Het is dus heel belangrijk dat de mama, en indien mogelijk ook de papa, hun kind een naam geven als dat nog niet gebeurd is. Soms denken ze er niet aan, maar het is wezenlijk. Het zal de ouders in staat stellen om zich beter de omvang van de handeling van de dood, die abortus is, te realiseren, en het zal hen helpen om gemakkelijker hun spijt en hun vraag om vergiffenis aan God en hun kind uit te drukken. Het zal het kind de kans bieden om uit de anonimiteit te treden en de naam zal hem of haar een concrete plaats geven in het leven van zijn ouders. De mama's die dit doen zijn opgelucht en in vrede door het geven van een naam, of het nu na een miskraam is of na een abortus. Welke naam moeten ze geven? Sommigen raden aan om een naam te geven die neutraal is en zowel voor een jongen als voor een meisje kan gebruikt worden. Maar dat is eigenlijk niet belangrijk. Door de band die een moeder met haar kind heeft, weet zij doorgaans intuïtief of zij een jongen of een meisje verwacht. Het is belangrijk dat de moeder die naam kiest die in haar hart zingt en die een tederheid naar haar kind uitdrukt. Een volgende stap is de adoptie van het gedode kind. De naamgeving van het kind komt overeen met een werkelijke adoptie van het kind. Deze term zal voor sommigen verrassend zijn, omdat men er niet onmiddellijk de zin van begrijpt. Wat gebeurt er eigenlijk bij een legale adoptie? Men integreert een kind dat van elders komt in het hart en in het dagelijks leven van een familie. De nieuwkomer zal hoe dan ook met zijn aanwezigheid de affectie en het bestaan van de familie markeren. In dit geval zal de psychologische leegte in het hart van de ouders, die veroorzaakt is door de abortus, gezegend worden door een geliefde, beminnende aanwezigheid die een nieuwe relatie tussen hun harten zal bewerken. Het kind zal niet langer een herinnering zijn. Het zal iemand zijn. Iemand die levend is, waar men beroep kan op doen en tot wie men kan bidden. Deze naamgeving heeft nog een ander voordeel. Tot nog toe was het onschuldig kind vervuld van liefde door zijn hemelse vader en door de moeder van alle mensen. Het kind dat in Gods handen is en dat in de goddelijke vergeving is binnengetreden, de ziel van dit kind vergeeft altijd en wil het zijn aardse ouders niet kwalijk nemen. Het zou weinig kunnen betekenen als het in de ogen van de ouders slechts een anoniem kind zou zijn dat verloren is in een immense massa. Maar vanaf het ogenblik dat zijn moeder of zijn ouders hem een naam geven, ontwikkelt zich een affectieve en spirituele band tussen hen. Zijn ouders kunnen hem roepen, hem aanwijzen, hem onderscheiden, hem hun hart openen en hem andere broertjes of zusjes, als er die al zijn, toevertrouwen. Hij wordt op die manier een krachtige bemiddelaar voor al de zijnen. Moet men abortus geheim houden? Zolang de moeder, die zich de ernst van de abortus niet heeft gerealiseerd en zich niet met God, met de ziel van haar geaborteerde kind en met zichzelf verzoend heeft, is ze buitengewoon kwetsbaar. En dan lijkt het voorzichtig dat zij haar hart enkel opent voor de biechtvader en indien mogelijk voor haar partner. Onze Heer toont duidelijk de weg van bekering als hij zegt: ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Dat lezen we bij Lucas 15, 7. Of: de waarheid zal u vrijmaken, Johannes 8, 32. De zonde van abortus moet dus eerst gebiecht worden. Abortus leidt automatisch tot excommunicatie voor al wie erbij betrokken waren. Zelfs de counselors die weten dat abortus betekent dat een kind gedood wordt. Excommunicatie is de strengste kerkelijke straf die het ontvangen van de sacramenten en de uitoefening van bepaalde kerkelijke handelingen belet. Enkel de paus, de plaatselijke bisschop of de door hen gevolmachtigde priesters kunnen hiervan ontslaan. In het jaar van de barmhartigheid heeft paus Franciscus die regel wat betreft abortus versoepeld en mogen alle priesters hiervan ontslaan. Pas na het ontslaan van de excommunicatie kan de trage genezing van de ouders beginnen. Eens de mama genezen is, begint ze een spiritueel moederschap van een andere orde. Met de raad van een priester of een christelijk therapeut kan zij haar fouten uit het verleden helemaal leren aanvaarden en het pseudo-geheim dat het leven van de familie, zoals een absces die haar gif kwijt wil, vernietigd had, opheffen. Het is aan de mama om een geschikt moment uit te kiezen, misschien tijdens een vakantie, om aan haar andere kinderen en aan haar partner, als zij het nog niet zou weten, te spreken over haar ernstige fout uit het verleden, te zeggen hoe het haar uit het diepste van haar hart spijt, hoe zij, en om welke redenen zij tot abortus overgegaan is, dat ze nooit meer tot zoiets zou beslissen, omdat zij zich de ernst van abortus heeft gerealiseerd, en om haar kinderen te smeken nooit tot zulke pijnlijke geschiedenissen over te gaan. Deze bekentenissen moeten gebeuren in een klimaat van tederheid en vertrouwen, met woorden zoals: mijn lieve kinderen, jullie hebben een broertje of een zusje dat niet meer op aarde is. Dat is wat er gebeurd is. De mama kan vergiffenis vragen aan haar kinderen, die ze meer bemint dan zichzelf, voor de nasleep die ze ondergaan hebben, en haar vragen haar te helpen om een betere mama te worden die nog meer bemint. Het is evident dat de kinderen dit moeten geheim houden tegenover hun vriendjes. Er zijn vaders en enkele moedige moeders die vrede vinden in een engagement in de preventie van abortus of in het opvolgen van vrouwen die door deze daad gewond zijn, in pro-life verenigingen of in optochten. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag over abortus gaat. En voor de pauze heb ik jullie enkele stappen van genezing aangereikt vanwege Pater Christian de la Vierge. Niet alleen de mama en de papa hebben genezing nodig van abortus, maar ook broers en zussen van het geaborteerde kind. Alle broers en zussen die uit een mama geboren zijn die voor of na hun geboorte een abortus gepleegd heeft, zijn slachtoffers en kunnen lijden aan verschrikkelijke kwellingen zoals angst en moeite om te leven. Om in de diepte te kunnen genezen, moeten de broers en zussen zich ook zonder angst durven openen voor een priester. En misschien ook voor een christelijk psycholoog die de gewoonte heeft om naar alle soorten van bekentenissen te luisteren. Soms zijn paters meer beschikbaar dan parochiepriesters die al veel taken hebben. De sacramenten, tijdens de welke Jezus persoonlijk tussenkomst komt, een bedevaart, een christelijke jeugdbeweging, kunnen allemaal helpen om de gekwetste jeugd beter gewapend in het leven te helpen staan. Wat mensen vaak niet weten, is dat de baarmoeder de herinnering aan het drama bewaart. In de antropologie weet men heel goed dat een levende menselijke cel vanaf haar ontstaan een latent bewustzijn heeft, een psyche. Bij de mens is dat een pre-onbewuste dat altijd het karakter in zich draagt dat bezig is zich te ontwikkelen. Dan moet men het volgende goed begrijpen. In de schoot van een moeder die abortus gepleegd heeft, zal het kind dat daarna in haar schoot groeit de indruk hebben, en daarmee bedoel ik in de sterkste betekenis van het woord, er ingedrukt, eerst onbewust, maar stilaan bewust, in een omgeving te leven waarin zich iets vreselijks en dramatisch heeft afgespeeld. En dat terwijl het zich in een meest belangrijke fase bevindt waarin het onderbewuste wordt opgebouwd en waardoor zijn bewustzijn zich geleidelijk kan ontwikkelen. In zijn actuele staat zal het niet weten wat er in de baarmoeder gebeurd is, maar het proeft er wel een gevoel van terreur en dood dat heel zijn leven kan achtervolgen zonder er iets van te begrijpen. Zo kan suïcidale angst hem aangrijpen. Soms gaat hij of zij zelfs tot zelfmoord over, en dat in zijn verschillende fases. Angst, woede, een zekere stoutheid of zelfs revolte en geweld. Als hij of zij een sacramentele leven leidt, kunnen er uren van geluk, van vreugde zijn, maar ze zullen nochtans getekend zijn door een zekere onrust. Zeker, het zijn sterke beelden, maar de trauma's, en dat zijn het, laten geneesheren, psychiaters en soms de priester radeloos achter. Omdat het over een diep kwaad gaat, een oorspronkelijk en definitief kwaad. Het onbewuste en het onderbewustzijn zijn getroffen, niet het bewustzijn. Men kan deze mensen slechts helpen hun pijnlijk kruis te dragen met behulp van het gebed en de sacramenten, en door hen aan te raden heel hun vertrouwen in God te stellen. Want het zijn het geloof en de genade die kunnen redden. Wat het gezin of de sociale omgeving betreft, die deze vreemde malaise niet kan begrijpen, wordt er al snel gedacht aan iets ingebeelds. Terwijl het leed heel echt is en de persoon zelf er niet kan achterkomen wat de aard van de problemen is en waar ze te lokaliseren. Ze zijn immers in de baarmoeder ontstaan. Er zijn nog andere noodzakelijke stappen die kunnen gezet worden om tot deze reïntegratie te komen en de band met het geaborteerde kind te onderhouden en te verstevigen. Eerst is er de viering van de heilige mis, dat is essentieel, en dan jaarlijks een herdenkingsmis. Bovendien, zo vaak als mogelijk, tenminste een wees gegroet aan het kind geofferd, zoals een bloem. Dat is men verschuldigd aan diegene wiens aardse leven men weggeroofd heeft. Het is belangrijk dat de mama niet geobsedeerd geraakt door dit kind dat ze mist en dat haar een eigen spiritueel en geestelijk leven helemaal georiënteerd blijft op het unieke kind, de zoon van de eeuwige vader, geboren uit de maagd Maria en dat nu onze enige redder is. Een bedevaart naar een mariale plaats, zoals Banneu of Borin of Scherpenheuvel of Oostakker, is aan te bevelen. Een dergelijke bedevaart kan, als ze gepaard gaat met een biecht en met een heilige communie, een grote verlichting betekenen voor mensen die gekweld worden na een abortus. Onze hemelse moeder weet immers als geen ander op aarde te luisteren, te troosten en te versterken. Het is niet voor niets dat onze lieve vrouw van Guadeloupe in 1531 tot de Indiaan Juan Diego gezegd heeft: "Vrees geen enkele ziekte of angst. Ben ik niet bij jou? Ben ik niet je moeder? Ben je niet voortdurend onder mijn schaduw en onder mijn bescherming? Ben ik niet de oorzaak van je vreugde? Ben je niet onder mijn mantel geborgen in de holte van mijn armen? Wees niet bedroefd of verontrust door wat dan ook." Hoe kunnen niet-christelijke ouders genezen van een abortus? Zelfs voor hen die niet het geluk gehad hebben de gave van het christelijk geloof te ontvangen, is een referentie naar iets dat de mens overstijgt noodzakelijk om te kunnen genezen van een abortus. Men moet de betekenis van God terugvinden om de zin en het respect voor de mens in zijn eenheid van ziel en lichaam te kunnen waarderen, in zijn waardigheid vanaf het moment van de conceptie tot zijn natuurlijke dood en zijn onvervreembaar recht op leven. Belangrijk om weten is dat contraceptie bedrog is en vaak synoniem van abortus, zelfs als de leugen regeert in dit domein. Ze is ook de snelweg die leidt naar medicinale of chirurgische abortus als de contraceptie niet gewerkt heeft. Laten we niet vergeten dat bijna alle contraceptiepillen ook abortief zijn, omdat ze de innesteling van de bevruchte eicel verhinderen. Dat wordt door de farmaceutische wereld schoorvoetend toegegeven. Dan is er het spiraaltje. Het is onbekend dat het een bevoorrecht wapen is van de krachten van de duisternis. Een spiraaltje kan maandelijks een abortus verwekken bij de vrouw die niet weet hoeveel kinderen ze op die manier geofferd heeft. Als ze door de genade geraakt wordt en tot bekering komt, kan ze slechts een algemene spijt uitdrukken voor al deze vreselijke en dodelijke handelingen. Dan heb je de morning after pill, of de noodpil, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ze bevat een vreselijk vergif, zowel voor het kind als voor zijn moeder. Professor Jérôme Lejeune noemt ze antimenselijke pesticiden. Elk meisje of elke vrouw kan ze vrij verkrijgen bij de apotheker en ze gebruiken op gelijk welk moment van de cyclus, zelfs buiten de vruchtbare periode. Deze producten zijn nog des te gemener, omdat de vrouw niet weet of ze nu een abortus gehad heeft of niet.
Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, laten we nu eens de theologische kant van abortus bekijken. Johannes Paulus II schrijft in zijn encycliek Evangelium Vitae onder nummer 58: onder de misdrijven die de mens tegen het leven kan plegen, bezit abortus provocatus kenmerken waardoor die bijzonder zwaarwegend en verwerpelijk wordt. Het Tweede Vaticaans Concilie omschrijft abortus samen met kindermoord als afschuwelijke misdaden. Vanuit het gezichtspunt van het christelijk geloof is abortus niet enkel doodslag, bewust of onbewust, op een mensenleven, maar het is ook een ernstige minachting van het vaderschap van God, die de schepper is en de enige en eerste bron van elke generatie, van elk fysiek of spiritueel vaderschap of moederschap. Door dit nee aan de geboorte van een kind weigert men eveneens een nieuw kind aan God te geven, de vader van dit kind, en een broer in menselijkheid aan de zoon, de eeuwig verwekte. Inderdaad, alle vreugde van de hemelse vader bestaat erin om een nieuw leven te wekken door de liefdesbemiddeling en de wens van twee ouders, zelfs als er iets fout zit in deze vereniging. Bijvoorbeeld een buitenechtelijke relatie en in het geval van een pijnlijke verkrachting, overspel, prostitutie, kunstmatige inseminatie of genetische manipulaties. Alle vreugde van de Zoon van God bestaat erin om een gelijkenis te vinden in deze groei van het bestaan van een nieuw wezen dat naar zijn beeld geschapen is. Heel de vreugde van de Goddelijke Geest bestaat erin om vanaf het eerste moment van de conceptie een nieuw leven met zijn eigen creatieve adem te bezielen. Maar door de gewilde dood van dit kind ontneemt men de vader deze vaderlijke vreugde en op hetzelfde moment treft men de eeuwige en aardse bestemming die de vader voor dit kind voorzien had. Op die manier compromitteert men heel de toekomst van de mensheid en dus ook heel de evolutie van de geschiedenis. Wat bedoel ik? Om tot de verbeelding te spreken, spreekt men soms van een nieuwe Beethoven of een Mozart of een heilige Franciscus van Assisië of een heilige Thérèse van Lisieux die omwille van abortus niet kon geboren worden. Maar het punt is dat er geen genie of geen heilige nodig is om de gebeurtenissen van de geschiedenis te beïnvloeden. Het volstaat om gewoon zichzelf te zijn, om een impuls te geven aan het verloop van de gebeurtenissen, naast al datgene dat zich in de onzichtbaarheid afspeelt in de gemeenschap van de heiligen. Elk kind heeft een bijzondere, unieke en onvervangbare roeping die noodzakelijk is om heel de mensheid met een speciale en goddelijke afstraling te markeren en om aan God de kans te geven werkzaam te zijn in de mensen en in de wereld. Maar laten we verder gaan. Gezien vanuit de Openbaring schuilt er in elke abortus een aanval, en meestal onbewust, op twee grote mysteries van het geloof. Dat van de onbevlekte ontvangenis van de moeder van God, die vanaf haar conceptie geheiligd is, en dat van de menswording van de Zoon van God. Laten we naar de menswording kijken en daarbij een essentiële opmerking maken. Heel de Schrift, en dus ook de Openbaring in zijn historische ontwikkeling, is gebaseerd op vier profetieën, of eerder op dezelfde fundamentele profetie die vier keer vermeld wordt. En het gaat hier over de maagd Maria die zwanger is. De profetieën zijn terug te vinden in volgende schriftplaatsen. Het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 15. God zegt tot de slang: vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Jesaja 7, vers 14. De Heer zelf geeft u een teken. Zie, de jonge vrouw is zwanger en ze zal een zoon ter wereld brengen en gij zult hem de naam Emmanuel geven. Micha, vijfde hoofdstuk, versen 1 tot en met 4. Daarom zal hij hen niet langer overlaten aan hun lot tot aan de tijd dat zij die zal baren haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van de broeders weer samen met de zonen van Israël en zal hij er één volk van maken. En tenslotte, Apocalyps 12, als volgt samengevat. Je vindt er het dubbele teken van de vrouw die in pijn baart en van de slang van Genesis, die aan het einde van de geschiedenis een draak geworden is en die zich klaarmaakt om het kind te verslinden van zodra het geboren is. Maar dit kind is ontsnapt, verrijzenis en hemelvaart. En zonder de vrouw te kunnen treffen, richt de draak zich nu tegen de andere kinderen van de vrouw, de rest van haar nageslacht, tegen hen die de geboden van God onderhouden en die vasthouden aan het getuigenis van Jezus. Anders gezegd, de Satan vermocht niets tegen de vrouw en haar eerstgeboren zoon, die men de Christus noemt, en nu voert hij oorlog tegen de andere kinderen die geroepen zijn tot het Rijk Gods. Dat is dus die vierdubbele profetie die men de grote messiaanse profetie kan noemen, die werkelijk de kern uitmaakt van heel de Openbaring. De kiem, die zoals een immense regenboog heel de heilsgeschiedenis ondersteunt. Het is werkelijk de levensboom waarop alle andere profetieën over de Messias geënt zijn. Men zou zelfs kunnen zeggen, zonder een boutade ervan te maken, mocht het gebeuren, maar het is een onmogelijke zaak, dat men heel de Bijbel kwijtspeelt, zowel de geschreven als de mondeling overgeleverde versie, dan zou men vanaf het ogenblik dat men deze intacte vierdubbele profetie zou bewaren, het geheel van alle andere messiaanse profetieën kunnen terugvinden. Maar keren we terug naar ons onderwerp abortus. We moeten het volgende goed begrijpen. Satan vermocht niets tegen de vrouw, de moedermaagd, en dus gaat hij zich richten tegen de levende beelden van de vrouw, en dat zijn alle zwangere vrouwen, om hun kind dat gaat geboren worden te verslinden, zelfs nog voor de geboorte. Niet omdat de Satan voorkennis heeft over wat er van dat kind zal worden. God alleen kent zijn toekomst en hij ontvouwt zijn plannen niet aan zijn ergste vijand. Maar eenvoudigweg omdat dit kind voorbestemd is voor het Rijk Gods. Er is dus in elke abortus, buiten medeweten van de zwangere vrouw of van het medisch korps, een ongekende, maar wel door de antichrist gewilde medeplichtigheid. En dat vanaf het ogenblik van de conceptie. Zeker, wij mensen weten niet wat we doen, lezen we bij Lucas 23, 34, maar hij, Satan, de tegenstander, de antichrist, die er de inspirator van is, weet het maar al te goed. En hij weet waarom hij bij voorkeur de vrouw aanvalt die hem aan de vrouw bij uitstek herinnert, Maria, de nieuwe Eva. De vrouw heeft het voorrecht het leven te mogen doorgeven. En dat maakt de tegenstander woedend en jaloers, omdat hij immers niet in staat is een wezen voor te brengen dat op hem gelijkt. Immers, vanaf het ogenblik van de conceptie is er een nieuw leven, welk zijn organische staat ook is, embryo of foetus. En dit nieuwe leven is nog grotendeels afhankelijk van het leven van zijn moeder. Maar het is reeds autonoom in de ogen van de hemelse vader die bezig is dit kleine, nieuwe kleine wezentje naar het beeld van zijn enige zoon te vormen. We hebben er in de eerste twee mysteries van de Rozenkrans een verlichtend model van. De maagd Maria sprak haar scheppend fiat om haar instemming te geven en heeft op die manier de Vader toegestaan in haar eigen vlees leven te verwekken door de geest van zijn enige en eeuwige Zoon. Genesis 1, vers 3. Toen sprak God, er moet licht zijn, en er was licht. Lucas 1, 35 tot 38. Hierop gaf de engel haar ten antwoord, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook wat er ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk. Nu, zei Maria, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord, en de engel ging van haar heen. Het is dan dat Gods Zoon mens geworden is. Vanaf dit woord, vanaf deze conceptie. En de volgende scène, die van de visitatie, geeft er ons een bewijs van. Maria had van de engel vernomen dat haar verwante, die reeds oud was, nu zwanger was. Ze vertrok onmiddellijk om deze moeder bij te staan voor de geboorte en waarschijnlijk ook nog daarna. Het was een daad van liefde, in elk geval, maar ook een teken van openbaring van de aanwezigheid van Maria bij elke moeder en bij elk kind dat gaat geboren worden. Lucas 1, opnieuw, Lucas 1, vers 56, en nog vroeger, vanaf vers 39, in die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep met luider stem uit, Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Dat is dus een familiale scène tussen twee nichten. Maar de aanwezigheid van de Heilige Geest, wiens bruid Maria is, en van het woord in de schoot van zijn moeder, zal deze ontmoeting omvormen in een geloofsmysterie. Merken we de onmiddellijke gehoorzaamheid van de Heilige Maagd op aan het woord van de engel Gabriël en de afstand van ongeveer 140 kilometer tussen de dorpen van deze twee heilige vrouwen, Nazareth en Ayin Karim, dat op 6 kilometer van Jeruzalem ligt. Je moet enkele dagen rekenen, ongeveer een week, die de Heilige Maagd nodig had om deze afstand te voet of op de rug van een ezel af te leggen. Het kind Jezus is op dat ogenblik een minuscuul embryo, 6 dagen eerder verwekt, ongeveer 150 cellen, een 150.000ste van een millimeter. En nochtans is hij al de redder van de wereld. Op het ogenblik van de begroeting van deze twee dames ontmoeten deze twee kinderen elkaar. Het is dan dat het woord Emmanuel, pas verwekt in het lichaam van zijn moeder, de Heilige Geest zal schenken aan zijn neef Johannes, die op dat ogenblik gedoopt wordt door het vuur van de Geest en profeet wordt. Dankzij de intieme relatie die er bestaat tussen elke moeder en haar kind, kondigt hij door zijn opwinding aan dat Maria zwanger is van de Redder. Men zou kunnen bevestigen dat het eerste werk van Christus die verwekt is door de Heilige Geest en op wie deze Heilige Geest rust, het doopsel met vuur is dat Johannes de Doper in de schoot van zijn moeder ontvangt. Is dat niet voldoende om het mysterie van het leven op te helderen dat zich ontvouwt in de schoot van elke zwangere vrouw? Zeker, verwekt door de Heilige Geest, zegt men van de Zoon van de Maagd. Maar verwekt door de man en bewogen door de Heilige Geest voor alle andere kinderen. Voor de rest gaat het over hetzelfde levensproces. Dat wil zeggen dat een nieuw menselijk leven vanaf zijn conceptie begint, zelfs wanneer de tekenen daarvan zich geleidelijk aan vertonen. Vanaf het moment van de conceptie is er leven, is er een levende die gevormd wordt, ongeacht de biologische toestand van het lichaam in wording. Beste luisteraars, luisteren we tot slot naar de woorden van een Amerikaanse vrouw, de psychologe Dr. Susan Stanford, die na haar eigen genezing van een abortus zich ten dienste gesteld heeft voor de genezing van andere vrouwen die hetzelfde drama beleefd hebben door een gebrek aan ondersteuning van de vader van het kind dat zij in hun schoot droegen. Wij weten hoe catastrofaal het is voor ouders om een kind te verliezen. Men is zich ook bewust van het grote verlies dat vrouwen moeten verwerken bij een miskraam. Het is echt een onverantwoordelijke houding om vrouwen die voor een abortus komen niet te laten weten dat hetzelfde leed op hen wacht. Hetzelfde rouwproces voor eenzelfde verlies, juist zoals bij een miskraam. Maar nog erger, want ze hebben zelf de beslissing genomen om abortus te plegen. Ik denk dat je niet volledig kunt herstellen van een abortus zonder de genezende kracht van het geloof. Ik geloof dat het alleen de schepper van het leven is die ook het verlies aan leven kan genezen. De enige die een volledige genezing kan aanbieden is God. Dat is mijn diepste overtuiging. Tot daar, Dr. Susan Stanford. In een van de oudste boeken van de Bijbel zegt God plechtig aan Mozes en door zijn tussenkomst aan ieder van ons: zie, ik houd u vandaag het leven en het geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten door Yahweh, uw God, te beminnen. Beste luisteraars, als u nog opmerkingen of vragen hebt omtrent dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47. Dank u voor het luisteren.